Nieuwsradio. Ask me anything. Jan Postma.
Ja, welkom bij Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. En vandaag kun je me alles vragen over herkeuring van zieke werknemers. Het komt vooralsnog weinig terecht van het wegwerken van de herkeuringsachterstanden van het UWV. 150.000 tijdelijke arbeidsongeschikten hadden jaren geleden al herkeurd moeten worden door het UWV. Maar dat is nog steeds niet gebeurd. En dat kost de werkgevers ieder jaar 870 miljoen euro. Zo rekende risicoadviseur E.O. BNR vandaag voor. Ja, hoe kan dat dan? Hè? En hoe zit het met die wetten WIA, WGA en IVA? En waarom blijft dit al jaren een groot probleem? En wat zijn nou de oplossingen? Want daar gaan we natuurlijk ook naar kijken. Heb je een vraag? Stel hem dan via Twitter, @BNR, Facebook hem of e-mail askme@bnr.nl. WhatsApp kan ook, dat nummer vind je op bnr.nl. Of bel me nu op 020-468-4x0 en dan kan je je vraag live in de uitzending stellen. En die stel je dan aan mij, maar ik pas hem gelijk weer door naar mijn gast, Wim van Pelt. Hij is voorzitter van NOVAG, dat is de vakvereniging van de verzekeringsartsen bij het UWV. Zelf ook verzekeringsarts, hè?
Ja, dat klopt helemaal.
Ja, en het gaat al de hele dag over verzekeringsartsen. Aan de lijn ook Barend Barendsen. Hij is hoogleraar sociaal recht en ook bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit Leiden. Welkom.
Goedemiddag.
Goedemiddag. Ja, we beginnen eventjes met Wim van Pelt. Een herkeuringsachterstand van 150.000 tijdelijke arbeidsongeschikten. Dat klinkt als een enorm aantal. Maar hoeveel keuringen worden eigenlijk jaarlijks uitgevoerd?
Ongeveer 100.000. Aan herkeuringen moet dan 30.000 per jaar denken.
Oké, dus we lopen eigenlijk 5 jaar achter. Kun je dat zo zeggen?
Ja. Ja. En dan vergeten we nog de nieuwgevallen die erbij komen elk jaar.
Ja, want zijn dat er veel?
Ongeveer 40.000.
Ah, dus dat neemt ook aardig toe. En hoeveel keuringsartsen moeten dit dan gaan wegwerken? Hoeveel keuringsartsen heeft het UWV op dit moment?
Momenteel hebben we ongeveer 800 verzekeringsartsen. Mm-hmm. En met 20% extra kunnen we al een heel eind komen, denken wij. Ja. Dus op zich is het probleem op te lossen.
Ja, want er wordt ook gezegd door het UWV van we hebben al wat extra artsen in opleiding in ieder geval. Mm-hmm. Maar hoe lang duurt dat dan voor die artsen erbij gezet kunnen worden?
Op zich, het eerste jaar is die productie redelijk laag. Maar daarna beginnen die productie te draaien, patiënten te zien. Dus na een jaar beginnen die al stevig te renderen. Wat we wel zien is dat de UWV zegt, we leiden ongeveer 150 artsen op. Het capaciteitsorgaan, dat berekent eigenlijk hoeveel specialisten er nodig zijn, die geven aan dat dat veel te weinig is. En dat geven we ook aan. Als er 60 artsen met pensioen gaan en je laat er 30 artsen starten met de opleiding, ja, dan loopt het fout en dan zakt de capaciteit in plaats van stijgen.
Dus je kan nu al zeggen dat het gewoon niet genoeg is wat er gedaan wordt?
Absoluut, ja.
En hoeveel zouden het dan wel moeten zijn?
Qua opleiding ongeveer het dubbel. De eerste jaren. Ja. Dat moet op zich ook haalbaar zijn. Want er zijn nog andere manieren. Bijvoorbeeld met een secretaresse kunnen we onze productie ook 30% verhogen. En het is ook goedkoper. Dus er zijn nog andere manieren.
Ook wat efficiënter, slimmer werk eigenlijk.
Ja, minder typen, meer medische tijd. Dat is voor ons belangrijk ook.
Nou, hebt u natuurlijk al wat lange kritiek op het UWV als het gaat om die herkeuringen. En dan vraag ik me af, want dat blijft steeds een beetje in het midden. Ligt dat probleem nou bij de UWV zelf of bij minister Asscher die te weinig geld geeft?
Uiteindelijk is minister Asscher eindverantwoordelijke, denk ik. Mm-hmm. En het is inderdaad zo dat de budgettering van de UWV voortdurend daalt. Dus er zit inderdaad ook een budgettair probleem.
Want we hadden vanochtend een VVD Tweede Kamerlid en die zei, Anoushka Schut Welkzijn was dat, die zei van, er wordt eigenlijk wel genoeg geld gegeven, alleen het UWV geeft dat niet allemaal uit aan dit onderwerp.
Op dit onderwerp wordt er in elk geval te weinig uitgegeven.
Ja.
Er is ook geen ruimte om meer beoordelingen te doen. UWV wil dat niet. Ik vermoed dat een afspraak is met de minister. Ik heb zelf niet zo'n zicht op andere afdelingen.
Nee, dus
inderdaad. Dat wordt een beetje moeilijk om er iets over
dus
te zeggen.
Dus blijft voor u eigenlijk ook een beetje schimmig waar nou precies dan de bottleneck zit?
Je kunt in elk geval zeggen dat de budgetten van UWV voortdurend zakken.
Ja.
En op een gegeven moment zit er een grens aan. En we zien nu bijvoorbeeld herbeoordelingen en capaciteit willen ze niet uitbreiden. En dat gaat de kosten natuurlijk van die dossiers die in de kasten blijven liggen.
Ja. Barend Barendsen aan de lijn, hoogleraar sociaal recht en ook bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen. Is dit een beeld wat u ook herkent?
Ik bedoel, het is al een beeld dat al een aantal jaar bestaat. Dat het UWV als keuringsinstantie zijn tijd, manschappen en energie vooral in het beoordelen steekt van mensen die bij de Via-poort aankloppen. Mm-hmm. En daar wordt daar zit de kern van de beoordeling, wat in de ziektewet. En dat dan de herbeoordeling van lopende gevallen, dat die bij de schaarse middelen, het is al gezegd, en de schaarser wordende middelen, dat daar wat minder de nadruk op ligt, dat soort geluiden. Dat bereikt mij ook. Je ziet het ook in de rechtszaken. De discussie gaat vooral over de vraag, krijgt iemand na 2 jaar ziek zijn geweest een via-uitkering, ja, nee, en zo ja, welke? Daarna verstomt de discussie grotendeels. Dus het is vooral dat moment dat goed in de gaten wordt gehouden, daarna niet meer zo.
Ja, meneer Barendse, dit is eigenlijk al een probleem sinds de jaren 80. Hè? Ruud Lubbers die riep, Nederland is ziek. Ligt de oplossing dan bij de herkeuringen? Waar moeten we het in zoeken?
Het probleem is allang niet meer dat van de jaren 80. Laten we zeggen, in de jaren 80, dan had je, het is een te grof geschetst beeld hoor, maar in de jaren 80 kwam je met een beetje hoofdpijn en wat gehuil ook al de WHO in. Hè. Er werd aan de toegang toen ook niks gedaan en aan reïntegratie en herkeuring al helemaal niet.
Ja, ja.
De criteria zijn inmiddels streng geworden. Misschien wel zo streng dat de pendule weer naar de andere te strenge kant is doorgeslagen. Maar het arbeidsongeschiktheidsprobleem van 1980-1990 is onvergelijkbaar met het huidige. Je hebt het nog steeds over grote aantallen, maar lang niet meer aantallen in de grootte die in 1990 op ons afstevenden.
Ja, ja, tijden zijn veranderd. Maar als we nu kijken waar de verantwoordelijkheid ligt, hè, moeten we dan kijken naar de werkgevers, het UWV, werknemers, naar onszelf?
Kijk naar onszelf. 15 maart zijn de verkiezingen. Dan stem je over op een partij en die gaat over de verdeling van schaarste. Dus in zoverre zijn wij verantwoordelijk. Het concrete probleem dat we hier nu bij de kop hebben vanmiddag. Er is een bestand aan via gerechtigden dat niet zo vaak of nooit wordt herkeurd. Dat is niet zozeer een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers individueel. Dat zit hem in de organisatie van het UWV en de ter beschikking gestelde budgetten van het ministerie en opdrachten die het ministerie geeft. Ik vind het lastig om daar nou de precieze zwarte piet uit te delen van het UWV heeft zijn zaakjes niet op orde, dan wel de minister geeft ze te weinig ruimte.
En hoe kan dat dan? Waarom is dit zo moeilijk?
Één probleem is dat verzekeringsartsen schaars zijn. Dat is net ook aangegeven. Er wordt er niet zoveel van opgeleid. De middelen die aan het UWV ter beschikking worden gesteld, die zijn ingeperkt. We hebben dat ook in andere dossiers gezien. Hè? De begeleiding van werklozen naar werk gaat er ook lastiger. Er is een keuze gemaakt om zo'n UWV zo goedkoop mogelijk te laten opereren. Er zijn best goede redenen voor. Maar ja, dat kan betekenen dat je je concentreert op activiteiten die op korte termijn het meest opleveren. Zoals de keuring op het moment van start van de uitkering. Als je dat proces goed op orde hebt, dan is het misschien wat valt er wat minder winst te behalen in andere gebieden. Dat is een keuze.
Ja, daar gaan we het zo nog wat verder over hebben. En dan ook, kunnen die herkeuring van arbeidsongeschikte dan niet veel beter door een private partij laten doen? Heb je zelf ook nog een vraag? Bel me dan op 020-468-4x0.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, welkom terug bij BNR Ask Me Anything. Fijn dat je luistert. Vandaag kun je me alles vragen over het herkeuren van zieke werknemers. Er zijn flinke achterstanden bij het UWV en dat kost werkgevers jaarlijks zo'n 870 miljoen euro. Werd vandaag voorgerekend. Nou, wij vragen ons af, hoe kan dat nou? We hebben al een klein beetje wat antwoorden gekregen op die vraag. Het ligt wel best ingewikkeld. Ik praat erover met Wim van Pelt. Hij is voorzitter van de NOVAG. Dat is de vakvereniging van verzekeringsartsen. Hij is zelf ook verzekeringsarts. En aan de lijn ook Barend Barendsen. Hij is hoogleraar sociaal recht. En ook nog bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit Leiden. En jij kunt natuurlijk ook je vragen sturen via Twitter, @BNR, Facebook, mailen naar ask@bnr.nl. WhatsAppen, dat nummer staat op bnr.nl ook. En bellen is natuurlijk het allerleukste. Kan je vraag zo in de uitzending stellen. 020 468 4x0. Dat gaan we zo doen, maar eerst ga ik mijn gasten wat feiten of fabels voorleggen. Eerste, het probleem van arbeidsongeschiktheid is onoplosbaar. Feit of fabel, Wim van Pelt?
Fabel.
Fabel, ja, vertel.
Kijk, met een beperkte extra capaciteit kunnen wij mensen herbeoordelen. Het resultaat is dan dat mensen die recht hebben op een uitkering zouden krijgen, mensen die er geen recht op krijgen, terug op eigen benen moeten staan. En er is niet veel voor nodig. 20% extra capaciteit.
Nou, niet veel voor nodig. Dat klinkt eigenlijk heel positief. Barend Barendsen, bent u het daarmee eens?
Ik zou het probleem arbeidsongeschiktheid niet definiëren als een achterstand in de keuringen. Dat is met technische maatregelen inderdaad oplosbaar. Als je het wat breder neemt, is arbeidsongeschiktheid oplosbaar, onoplosbaar? Nee. Ofwel kun je mensen naar mogelijkheden laten werken. En voor een deel niet, maar die kun je dan in een goede uitkering opvangen. Hè? Ja. Laten we zeggen, is arbeidsongeschiktheid altijd te genezen? Nee. In die zin is het onoplosbaar, maar het is niet een miljoenentellend, veelkoppig monster dat niet te bestrijden valt.
Helemaal duidelijk, meneer Baars. Er wordt hier ook in de studio heftig meegeknikt. Dus volgens mij uiteindelijk andere beredenering, maar u zijn het wel eens. Ja, andere dan met de nieuwe wetgeving rond arbeidsongeschiktheid hebben we het alleen maar ingewikkelder gemaakt. Feit of fabel, Wim van Pelt?
Ik denk dat dat een genuanceerd is. Het is niet extreem ingewikkelder geworden.
Nee, maar ligt het dan eerder richting een feit of een fabel? Want je zegt wel niet enorm ingewikkelder geworden, maar wel een beetje dus.
De WHO was ook ingewikkeld.
Oké, okay, dus ja. We zijn van het ene ingewikkelde naar het andere gegaan.
Het zijn ingewikkelde systemen, ja.
Ja, Barend Barendsen, feit of fabel, hebben we de nieuwe wetgeving rond arbeidsongeschiktheid ingewikkelder gemaakt?
Fabel. Wat niet wil zeggen dat het voor individuele werkgevers en werknemers niet ingewikkeld is. En met name werkgevers moeten meer betalen dan in het verleden. Dat is ingewikkeld voor hen. Maar de regels als zodanig, of wie arbeidsongeschikt is of niet, ja, dat was, is, blijft en zal ingewikkeld blijven. Over onoplosbaar probleem gesproken. Ja, maar dat is niet echt veranderd.
Nee, u zit aardig op één lijn. De laatste dan, het grote aantal arbeidsongeschikten is ook zeker de werknemer aan te rekenen. Feit of fabel, Barend Barendsen?
Ja, de werknemer. Het zit dus een feit en fabel in. Er zijn vast werknemers die, aan wie het aan te rekenen valt en vast ook niet. Maar de vraag, ja, of je door blijft werken met pijn in je rug, ja, dat is voor een deel een keuze, laat ik het zo zeggen. De ene bijt harder op zijn tanden dan de ander. En de een werkt wat harder aan terugkeer dan de ander. Maar om te zeggen, de werknemer mede verantwoordelijk, dan zeg ik toch uiteindelijk alles afrondend fabel.
Fabel, kijk. En Wim van Pelt, feit of fabel?
Ik denk ook dat het een fabel is. Werknemers hebben een rol in arbeidsongeschiktheid. Er wordt wel eens geprofiteerd van de situatie, maar gelijk in de WIA zien we toch vooral mensen met grote problemen. Maar soms raken die opgelost en dan moet ze herkeurd worden en terug op eigen benen staan. Ja. Het is een fabeltje om te denken dat mensen die in de uitkering zitten, er op grote schaal onterecht in zitten. Dat zou een onjuist beeld zijn, denk ik. En het is ook moeilijk om terug op de arbeidsmarkt te komen. Nadat je problemen hebt gehad. Maar het moet op een gegeven moment wel gebeuren. Want thuis zitten, er wordt niemand gezonder van.
Nee, dat kan ik me voorstellen. Barend Barendsen, moeten die herkeuringen eigenlijk per se door het UWV gedaan worden? Of zouden we dat ook aan een private partij over kunnen laten?
Het moet in elk geval, en dat zal mijn collega aan de andere kant van de lijn aanspreken, door een verzekeringsarts gebeuren. Iemand die daarvoor is opgeleid. Ik denk strikt genomen dat dat werk dat een verzekeringsarts doet aan een partij zou kunnen worden uitbesteed. Maar uiteindelijk zegt de wet dat het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de beoordeling doet. Mm-hmm. Dus dan moet het uiteindelijk onder zeer strakke regie en verantwoordelijkheid van het UWV gebeuren. Ze kunnen, laten we zeggen, in paniek een halfjaartje lang mensen onder hun verantwoordelijkheid laten opereren die niet bij ze in dienst zijn. Maar het is de vraag of het op langere termijn structureel toegevoegde waarde heeft om dat uit te besteden aan een grote verzekeraar of zo, waar misschien ook wel eens een verzekeringsarts of wat rondloopt. Want uiteindelijk, zegt de wet, het UWV moet het doen en beoordelen.
Ja, meneer Barends, want we hebben het eigenlijk de hele dag al een beetje over dit onderwerp en er was ook wel wat verwarring in de loop van de dag. Want vanochtend werd nog gezegd van nou, dit vanaf 1 januari kan dit gewoon door een commerciële partij gedaan worden. Maar als ik u zo hoor, is dat toch niet helemaal zo?
Nee, maar het ligt ook aan de regeling waar je het over hebt. De arbeidsongeschikten in de VIA, die wet, die is opgedragen aan het UWV in het gemeentelijke domein. Als die moeten, als een gemeente in het kader van de participatiewet moet beoordelen welke beperkingen iemand wel of niet heeft, daar zou het wel weer anders voor kunnen liggen. Terwijl de vraag dan in wezen dezelfde is, welke beperkingen voor arbeid ondervindt iemand op medische gronden.
Mm-hmm. En Wim van Pelt, zelf verzekeringsarts. Dus ik neem aan, in ieder geval bent u blij dat hier gezegd wordt dat het door verzekeringsartsen gedaan moet worden.
Ja, ik denk dat de logica zelf is. Ja. Als je piloot, ze kunnen met een vliegtuig vliegen, verzekeringsarts kunnen dit soort beoordelingen doen. Hoewel UWV er vaak toch een wat andere visie op heeft. Ik denk wel dat UWV perfect in staat is om die herbeoordelingen te doen als er voldoende budget is. Mm-hmm. Langs de andere kant, waarschijnlijk kunnen private partijen het ook. Als de mensen zijn... Als
kunnen die ook onafhankelijk blijven? Dat lijkt me best lastig dan.
Ja, dat lijkt me ook een risico. Ik denk dat dat iets is dat de politiek moet afwegen. Wat we wel merken, dat is wat we tot hiertoe bij UWV ingehuurd hebben. En uitbesteed gaat vaak problemen qua kwaliteit. Maar misschien zijn dat inloopproblemen voor die verzekeraars.
Maar wat voor problemen waren dat dan?
Bijvoorbeeld dat bezwaarzaken altijd teruggelegd werden.
Dat deden ze eigenlijk niks mee, die kwamen dan weer terug.
Ja, externe partij beoordeelde dat en bezwaar zei dan, deze kwaliteit is zo laag, we gaan het bezwaar niet behandelen, je moet het eerst zelf als UWV een keer bekijken. Mm-hmm. Dat soort dingen.
Oké, okay. En als arts in dienst van het UWV, kunt u ook altijd onafhankelijk zijn of is het UWV ook wel eens een beetje aan het pushen?
Nee, er wordt wel gebenchmarkt, maar ik denk dat je als arts bij UWV onafhankelijk kunt oordelen.
Ja,
er is uiteraard kwaliteitscontrole, dat hoort zo. Er wordt een benchmarking gedaan, dat hoort ook zo. Maar er is geen druk om iemand eruit te gooien bijvoorbeeld. Dat zou ook niet goed zijn. Dat zou maatschappelijk onaanvaardbaar zijn, denk ik.
Kijk, we krijgen een WhatsAppje binnen van Jeroen voor u beiden. Jeroen vraagt, verwachten we niet veel te veel van die herkeuringen? Het is toch helemaal niet gezegd dat het aantal arbeidsongeschikten dan drastisch gaat afnemen? Wim van Pelt, zijn we niet een beetje te optimistisch eigenlijk?
Ik denk het absoluut niet. De cijfers bewijzen ook het tegendeel. In 2013 bijvoorbeeld hebben de verzekeringsartsen op eigen initiatief, ze mochten aangeven wie willen we herbeoordelingen, 6000 herbeoordelingen gedaan. 60% is de uitkering veranderd. De opbrengst op lange termijn is 270 miljoen, terwijl de investering 6,6 miljoen is. En uit vorige herbeoordelingsoperaties blijkt ook dat mensen op grote schaal aan het werk gaan aan herbeoordeling.
Ja, ja.
Dus het beeld dat
wat is op grote schaal eigenlijk?
De cijfers naar ASB, dat was rond de 60%.
60% van de geherkeurde arbeidsongeschikten gaan weer aan het werk?
Ja, na een paar jaar is 60% aan het werk. En wij hadden ook een beetje de angst als verzekeringsartsen konden niet in de bijstand terechtkomen massaal. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Mensen moeten ook beschermd zijn als ze ziek zijn.
Ja.
Maar dat gaat eigenlijk over heel lage aantallen. Allemaal onder de 10%. Okay. Dus de cijfers wijzen erop dat je iemand herkeurt en hij kan terug meer, dat die ook op grote schaal terug aan het werk gaan. Mm-hmm. Dus het is niet zo dat ze uit de uitkering gaan, ze gaan ook aan de slag in veel gevallen.
En gaan ze dan fulltime aan de slag of parttime? Hoe werkt dat precies?
Er is toen gekeken, ze moesten structureel aan de slag zijn. En voor een groot deel. Dus bij een gedeelte van die mensen die hadden nog een stukje WO of een stukje WW. Mm-hmm. Maar het moest structureel werk zijn, anders werd het niet meegerekend in een flink aantal uren. Dus een baantje van 1 uur werd niet gezien als werker.
Ja, kijk, dus we kunnen daar niet, er kan niet in gesmokkeld worden, Barend Barendse.
Nee.
Nee, ja, ik ben er op zich iets pessimistischer over het resultaat van de herkeuringen. Dus ik sluit een beetje aan op de vraag van Jeroen. Mm-hmm. In elk geval de grote resultaten uit het verleden hebben ermee te maken dat in 2004-2005 de criteria ook strenger werden. Ja, dat leidt ertoe dat als je iemand aan de hand van nieuwe strengere criteria beoordeelt, dat de kans heel groot is dat een flink deel de uitkering verliest. Waar de mensen dan vervolgens terechtkomen, dat is waar je de nadruk op legt. Het glas is half vol, want een flink deel bereikt alsnog de arbeidsmarkt. Of het glas is half leeg, want een deel bereikt de arbeidsmarkt niet.
Daar wil Wim Verpelt even op reageren.
Ja.
Ik denk dat hier ook de kern wordt aangeraakt, en dat is daar straks ook al benoemd. De instroom in de WIA is streng geworden. Dus je komt er niet makkelijk in. Als die mensen die er intussen beter zijn, in blijven zitten, dan denk ik dat de druk zal blijven staan op de ingang en strengere selectiecriteria. Het is goed, denk ik, van de criteria niet te verstrengen, maar als het later beter gaat met mensen dat ook te benoemen. Mm-hmm. Dan blijft er draagvlak voor de WIA en is het ook financierbaar. Op het moment dat je eenmalig mensen checkt en vervolgens ze levenslang laat inzitten, ook al gaat het beter, dat is maatschappelijk niet acceptabel. En ik denk ook dat dat financieel geen goede regeling is.
Ja, kijk, we hebben ondertussen ook een beller, Marco Dijkhuizen. Marco, zet het eens. Wat is je vraag?
Mijn vraag is, aangezien de arbeidsmarkt de laatste 5 jaar heftig is geworden, stevig, nulurencontracten en veel meer wordt verwacht van de werknemer, wordt daar dan ook rekening mee gehouden dan met die instroming van de mensen weer, dat er zoveel veranderd is en dat je zo zwaar wordt beoordeeld met een hoge werkdruk, is voor een werknemer dan wel aantrekkelijk met de sociale clusterbom van de sociale lasten om iemand aan te nemen?
Ja, ja. Marco, hele goede vraag. Wij moeten eventjes door naar de reclame. We gaan zo het antwoord daarop vinden. En heb je nou thuis ook nog een vraag, stuur ze via @BNR, Facebook, WhatsApp. Nummer vind je op bnr.nl. En je mag natuurlijk ook bellen, zoals Marco heeft gedaan en zoals op dit moment Anna ook doet trouwens. 020-468-4x0. Komen zo bij je.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything. Jan Postma.
Ja, dit is BNR Ask Me Anything, het enige social radioprogramma van Nederland. Goed dat je luistert. Je kan me vandaag alles vragen over de herkeuring van arbeidsongeschikten. De aanleiding is de grote achterstanden die er nog steeds zijn bij het UWV. Dat kost het Nederlandse bedrijfsleven heel veel geld. Mijn gast hier in de studio is Wim van Pelt, voorzitter van NOVAG. Dat is zeg maar de club van verzekeringsartsen, kort samengevat. En Barend Barends hangt er ook nog. Hij is hoogleraar sociaal recht en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit Leiden. En we kregen net een vraag al binnen van Marco via de telefoon. Hij belde naar 020-468-4x0. Kan jij ook doen als jij een vraag hebt voor onze deskundigen over dit onderwerp? Je kan ook twitteren, facebooken of mailen natuurlijk askme@bnr.nl. Maar eerst even terug naar die vraag van Marco. Even kort samengevat zei hij eigenlijk, wordt er bij de herkeuringen ook rekening gehouden met de staat van de arbeidsmarkt? Barend Barendse, hoe moeilijk is het om aan een baan te komen als je dan geherkeurd bent en je mag die arbeidsmarkt weer op?
De herkeuring houdt daar in elk geval niet rekening mee. En de herkeuring is niet relevant. Er staat ook al sinds jaar en dag uitdrukkelijk in de wet de vraag of je werk daadwerkelijk kunt verkrijgen. Er wordt beoordeeld wat er medisch met jou aan de hand is. Mm-hmm. En vervolgens of daarbij nog arbeid mogelijk is. En ook dat criterium arbeid mogelijk, dat wordt best ruim genomen vanuit het idee, een uitkering, dat moet je liever niet hebben, je moet aan de slag. Die criteria zijn in de loop van de tijd steeds strenger geworden. Er wordt dus niet echt rekening mee gehouden dat je mee moet op een ingewikkelder wordende arbeidsmarkt, of niet direct. In elk geval, je sollicitatiekansen, die wegen niet mee. Het is een theoretische exercitie. Kun je genoeg tillen, bukken, rennen, lopen, kijken om een functie aan te kunnen?
Duidelijk. Wim van Pelt, dus u hoeft daar echt helemaal niet naar te kijken als arts. U kijkt echt naar het lichamelijke.
Het is ook geen verzekering voor werkloosheid. Werkloosheid zit in de WW en arbeidsongeschiktheid. Wordt natuurlijk, het is moeilijker op het moment dat er weinig werk is om aan de slag te komen. Mm-hmm. Nu is de economie aan het aantrekken, nu gaat het weer makkelijker. Dat bepaalt uiteraard de kansen op de arbeidsmarkt, maar niet het recht op WIA. Dat is een arbeidsongeschiktheidsregeling.
Een heel ander onderwerp.
Dus wat aangegeven wordt, klopt.
Ja, duidelijk. We hebben ook weer een beller. Anna, zeg het eens, wat is je vraag?
Hey, hallo. Ik had een vraag en dat komt omdat ik zelf meegemaakt heb. Met te maken met de uitkeringinstantie, met de UWV.
Ja.
In mijn hoofd is het zo dat het... ik denk dat de UWV-instanties in plaats van mensen helpen... Mm-hmm. Voordat ze ziek zijn of... je kan ook ziek worden, maakt niet uit. Maar als je een uitkering hebt, niet de ziektewet... Die instanties die gaan jou zo sleuren in een werk, maar alleen maar om te verdienen, alleen maar uit de uitkering te komen.
Ja, en wat is je vraag, Anna?
Mijn vraag is, helpen zo niet de UWV-instantie de mensen in de ziektewet te raken?
Ja. Wim van Pelt, werkt het wel eens averechts?
Dat kan inderdaad gebeuren. Mensen worden ziek. Het gaat beter, ze worden hersteld gemeld. En soms worden mensen terug ziek. Dat gebeurt inderdaad. Ook mensen die nooit ziek geweest zijn, kunnen ziek worden. Dus het gebeurt inderdaad dat mensen terugvallen op een later tijdstip. In de meeste gevallen hebben ze dan ook terugrecht op een uitkering. Maar het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Iedereen kan ziek worden. Dat is geen reden om te zeggen dat niemand zou kunnen werken. Nee. Dus dat ligt wat genuanceerd.
Maar zou het bijvoorbeeld ook kunnen dat als ik een keer ziek ben geweest en ik zit in dat systeem, dat ik dan ook dus eerder gecheckt word en misschien wel dat de drempel wat lager is om mij eerder weer van die arbeidsmarkt af te halen? Of werkt dat niet zo?
Nee, dat zie ik niet zo.
Nee, oké. Okay. Laten we eens even kijken. Dankjewel, Anna, voor je vraag. Hoe zo'n keuring ook in zijn werk gaat, hè, in de praktijk. Wat zijn nou hele typische typeringen waarom iemand weer aan het werk kan? Verschilt ook per beroep, kan ik me voorstellen? Of?
Ja, dat klopt. Ik zal een eenvoudig voorbeeld. Ze geven een metselaar. Die heeft het in zijn rug en hij wordt geopereerd. Dan kan hij niks.
Nee. Houd het op.
Ja. Enkele maanden later kan hij waarschijnlijk terugdingen. Want de operatie is gebeurd. En dan hangt het er vanaf van de ernst van de situatie. In een heel gunstig geval, zal niet zo vaak voorkomen bij een metselaar, kan hij terug zijn eigen werk gaan doen, als het resultaat heel goed is. Stel dat het een klein probleem is, dat hij niet meer het heel zware werk mag doen, maar lichter werk, dan zal uw WV waarschijnlijk aangeven, u kan niet meer als metselaar werken, maar u kan nog wel andere dingen doen. Is de kans op een uitkering ook beperkt? Stel dat het een ernstig probleem is, en hij kan bijvoorbeeld heel weinig, dan zal de conclusie zijn van UWV, deze man kan geen geld niet meer verdienen, hij heeft recht op de uitkering. Dus er zitten veel gradaties in.
Ja.
Een secretaresse met een rugprobleem zal ook zelden arbeidsongeschikt worden. Dus er zijn veel factoren die spelen, maar er wordt echt gekeken, wat kan die persoon met die opleiding nog?
Ja, Baren Barendse, ik denk ook, er zijn wel heel wat grijze gebieden hierin, toch? Dat lijkt me best wel moeilijk om dat allemaal zo vast te stellen.
Ja, maar waar we het al over hadden, het is niet ingewikkelder geworden. Het is van oudsher ingewikkeld. En soms, ja, als je daar hele simpele oplossingen op loslaat, dan doe je niemand recht. Dan zou de wet wel heel makkelijk zijn uit te voeren. Dan hadden we geen stuw meer aan herkeuringen als het allemaal zo dood eenvoudig was.
Dat was toch mooi geweest.
Maar dan heb je iets heel duidelijks waar niemand blij van wordt. Nu heb je iets ingewikkelds wat ook zo zijn probleem heeft. En
Ik heb nog een vraag daarover, een beetje in het verlengde daarvan, ook over die duidelijkheid. We krijgen ook veel opmerkingen binnen via social media. En dat is een beetje in de sfeer van, nou, ik ken ook wel iemand met een uitkering en die zit ondertussen wel zwart te klussen. Zijn daar cijfers van? Komt dat veel voor of is dat nou net toevallig dat je dan weer net een buurman hebt die dat zo doet?
Uit de aard van de zaak, dat zwart werk, dat houdt zich verborgen, hè? Er zijn wel wat steeksproefgewijze onderzoeken naar gedaan. Het komt voor, hè? Maar er zijn niet of nauwelijks aanwijzingen dat het nou en masse voorkomt. Wat je er ook mee moet bedenken is dat het niet altijd zwart hoeft te zijn. Hè, om die bouwvakker met zijn rugproblemen te nemen. Die kan zijn eigen werk niet meer doen. Die kan heel veel niet meer doen. Maar die kan misschien nog wel een halve middag per week in de snackbar helpen.
Ja, ja.
Als je dat keurig netjes opgeeft. Ja, hij kan nog wel wat. Maar hij is wel dermate arbeidsongeschikt dat hij zijn eigen werk niet meer kan doen. Dus ernaast werken, dat wordt zelfs gestimuleerd in de regeling, wil nog niet altijd zeggen zwart.
Ja, ja, Wim van Pelt die knikt ook, dat wordt inderdaad gestimuleerd. Maar van buitenaf wordt daar dus niet altijd heel positief naar gekeken.
Ja, maar ik denk dat dat een heel goede zaak is. Dat mensen die hun eigen werk niet meer kunnen doen, de mogelijkheid krijgen om aangepast werk te doen. Eventueel ook in minder uren. Je ziet gewoon dat mensen die actief zijn op de arbeidsmarkt gezonder zijn.
Mm-hmm.
En het houdt het stelsel ook recht. Het andere probleem is zwartwerk. Dat zal voorkomen, maar ik ken er ook geen cijfers van. En dat is natuurlijk misbruik van het systeem. En er moet hard tegen opgetreden worden, denk ik. Wat wel is, het is een ingewikkeld systeem, werd daarnet aangegeven. Dat klopt ook. Maar we zitten nu in elk geval met die herbeoordelingen die in de kas blijven liggen, met op grote schaal onrechtmatige uitkeringen.
Mm-hmm.
En dat kan niet de bedoeling zijn van het systeem, denk ik. En daar moet wel iets aan gebeuren.
Ja, dat is duidelijk. Maar wordt hier nou wel veel op gecontroleerd?
Op zwart werk,
werken, ja.
Zeker.
Ja,
ja kijk, het is heel lastig om dat op te sporen. Dat is niet typisch een arbeidsongeschiktheidsprobleem. Maar dat heb je ook de gemeentes met de participatiewet, het UWV dat de WW uitvoert. En je bent daarnaast aan het klussen. Maar daar is de afgelopen jaren wel in geïnvesteerd. De sancties zijn ook strenger geworden wat dat aangaat.
Mm-hmm.
Dus daar wordt wel aan gewerkt. Maar dat zijn echt de meest schandelijke vormen van misbruik van de regeling.
Ja.
Komt voor, maar niet en masse. Je hebt het niet over een enorme aantallen naar het zicht laat aanzien. Want de opsporing, wat dat is geïntensiveerd. En het is niet dat er dan ineens honderdduizenden gevallen per jaar naar boven komen.
Er wordt hard aan gewerkt in ieder geval. Ondertussen hoorde u het pingeltje. Ik kreeg een mailtje binnen van Victor Ranji Singh, als ik het goed uitspreek, dat hoop ik. Dat is denk ik een hele korte. Kunnen stagiairs nog van toegevoegde waarde zijn bij het wegwerken van de UWV-achterstand? Dan heb je 3 vliegen in 1 klap. Stagiairs een stageplek en UWV heeft veel goedkope assistentie en die achterstanden worden ook eindelijk eens effectief aangepakt. Nou, dat klinkt wel heel handig, Wim van Pelt. Zou dat een oplossing zijn?
We moeten naar verschillende oplossingen kijken, maar een verzekeringsarts vraagt toch een beetje opleiding voordat je het kunt doen.
Ja, dat snap ik.
Dat zien we ook bij basisartsen. De eerste half jaar rendeert die gewoon niet.
Mm-hmm.
Dus je moet relatief veel tijd in investeren voor het begint te renderen.
Maar een soort co-schap zou dat kunnen? Of is dat
ik denk niet dat daar rendement uit te halen is.
Okay.
We hebben co's, maar daar hebben we extra werk aan.
Ja, laat het senioren. Nog een andere vraag, ook via de e-mail trouwens, van Kees. Kun je eigenlijk in beroep gaan als je het niet eens bent met het oordeel van de UWV-arts? En geldt dat dan voor werknemer en werkgever? Ik denk dat dat er eentje voor Barend Barends is.
Ja, en dan het flauw juridische antwoord is, je kunt niet in beroep tegen het oordeel van de verzekeringsarts, want dat is maar een onderdeel van de beslissing die het UWV uiteindelijk neemt over je uitkering.
Ja.
Dat is maar een element. Maar uiteindelijk komt daar een beslissing uitrollen, uw uitkering wordt ingetrokken of verlaagd. En daartegen kun je eerst intern met UWV in bezwaar en dan in beroep en hoger beroep. Dus dat kan.
Gebeurt dat eigenlijk veel?
Best veel. Omdat het om iemands inkomen gaat. Hè?
Ja.
Je kunt in beroep gaan tegen je ontslagzaak omdat je baan en daarmee je inkomen kwijt bent. Nou, in dit geval, je bent je uitkering kwijt of je krijgt die uitkering niet toegekend. Ja, er staat nogal wat op het spel voor de mensen.
Dan heeft het ook nog wel zin om daar in ieder geval tegen te vechten. Zo gaan we daar ook nog even over doorpraten. En je kan me natuurlijk bellen op 020-468-4x0. WhatsAppjes, Facebookberichtjes, Twitter, alles mag. En blijf ook vooral luisteren natuurlijk.
BNR Nieuwsradio. Ask me anything.
Ja, we hebben het over arbeidsongeschiktheid en de herkeuringen van zieke werknemers en wat daar allemaal goed en wat minder goed gaat. Je kunt je vragen stellen via Twitter, @BNR of bel op 020-468-4x0. Bij mij is Wim van Pelt, hij is voorzitter van de NOWAG, de vakvereniging van verzekeringsartsen. En we hebben ook nog aan de lijn hangen Barend Barendsen, die bijzonder hoogleraar arbeidsverhouding is aan de Universiteit Leiden en ook nog hoogleraar sociaal recht. Dus die weten daar alles van. Maar is de man die ook eigenlijk overal alles wat van weet. Mark Beekhuis van BNR De Nieuwe Wereld.
Geen valse bescheidenheid. Nee, precies.
Kom vol erin. Waar ga je het over hebben?
Wat als er geen geld meer is? Vorige week waren we er al mee begonnen, maar toen waren we eigenlijk alleen met die fysieke muntjes en de bankbiljetten aan de slag gegaan. En dat zou kunnen als je dat graag wil. Maar als we nou eens gewoon echt stoppen met geld, gewoon helemaal geen geldsysteem meer. En ik heb iemand gevonden die daar heel hard aan werkt. Die iets bedacht heeft wat lijkt op geld, maar het niet is.
Oh, nu ben ik heel erg geïntrigeerd. Gaan we dan een beetje naar de ruilhandel? Of kan je hier niet te veel over zeggen?
Ik kan natuurlijk zeggen, ja, het gaat richting ruilhandel. Maar dat is toch... Nee, dat is niet.
Dat is geen
goede voorstelling van waar we heen gaan dan.
Nou, ik ben heel benieuwd. Zo in BNR, De Nieuwe Wereld. En wij gaan nog even door over arbeidsongeschiktheid en herkeuringen. Dat heeft eigenlijk ook met geld te maken natuurlijk, uiteindelijk. Wim van Pelt, u en uw vereniging zitten eigenlijk al een hele tijd in de clinch, hè, met het UWV. Problemen zijn er al best wel lang. Is dit eigenlijk nog wel een leuk vak, het vak van verzekeringsarts?
Ik denk het wel, maar het is... Het voelt ook als een verantwoordelijkheid om te zorgen dat mensen die recht hebben op een uitkering, ze krijgen. Maar als er recht komt om te vervallen, om dan ook te zorgen dat het eindigt.
Duidelijkheid geven.
Duidelijkheid geven en goede uitvoering van onze taak. En wij mogen momenteel geen herbeoordelingsdata niet meer aangeven. Dat botst natuurlijk met onze professionaliteit. Mm-hmm. En ja, maatschappelijk is dat ook niet acceptabel, denken wij. En daar moet een oplossing voor komen. Ja. Anders zal er spanning blijven tussen het UWV en de verzekeringsartsen, denk ik.
Maar hoe lang speelt dit nou al?
Jaren.
Ja.
Ja. Het is eigenlijk het eerste, sinds 2015 is er extra aandacht voor. Mm-hmm. Maar de oplossingen liggen nog niet op tafel. Terwijl die er toch wel zijn.
Ja, want dat moet denk ik als arts, u wilt uw werk doen, dat moet toch wel een beetje steken. Wanneer komt dat nou, dat moment nou dat u zegt van nou, nu is het basta, nu gaan wij echt hard er tegenin?
Dat weet ik niet. Ik denk dat dat niet onze stijl is. Artsen willen graag hun werk doen. En actie voeren is niet het eerste wat ze willen. Ze willen graag hun werk doen. En de NOVAG pleit er nu al voor. Maar echt een staking of zo, denk ik niet dat we snel zullen overwegen. We proberen het toch op de inhoud te halen.
Ja, nou roept E.ON op, die deden dat onderzoek waar we eigenlijk al de hele dag over praten, waar het blijkt dat er zo'n 900 miljoen euro schade per jaar is door de achterstanden. Die roept op, werkgevers, stuur allemaal jullie brieven richting het UWV om vooral herkeuringen af te dwingen. Dan kunnen we misschien een doorbraak forceren. Is dat een goed idee?
Ik denk het wel. Op het moment dat wij hebben aangegeven als verzekeringsarts, het is een tijdelijke uitkering, WGA, dan moet het normaal op een gegeven moment verbeteren. En als werkgevers dan een heronderzoek aanvragen, dan wordt de achterstand zichtbaar. Nu is die grotendeels gecamoufleerd omdat we geen herbeoordelingsdatum mogen aangeven. Dus op die manier wordt het probleem zichtbaar, denk ik.
Maar ik heb dan ook het gevoel, gaat het dan niet juist helemaal vastlopen?
Het beste zou zijn, denk ik, dat de verzekeringsartsen aangeven wanneer ze iemand willen herbeoordelen. En dat dan ook op die moment gebeurt. Nu moeten werkgevers gewoon kijken, is het zinvol, wanneer? Ja, dat weten ze niet, want dat mogen we niet opschrijven.
Nee.
Dus ze moeten zelf eigenlijk nog eens onderzoek gaan doen dat bij UWV al gebeurd is. Dus volgens mij leidt het tot dubbel werk. Maar als werkgevers geen aanvragen doen, blijven hun mensen in de WGA zitten en blijven ze de rekening betalen gedurende 10 jaar. Ja. En dat is toch vaak 1 tot 1,5 keer de uitkering. Dus het gaat over forse bedragen.
Ja, Barend Barendsen, wat vindt u van die oproep om een doorbraak te forceren door vooral herkeuringen af te dwingen door de werkgevers?
Ja, ik vrees toch voor op korte termijn in elk geval voor ellende. Als die actie massaal gevolgd zou worden, het probleem wordt dan zichtbaar, maar dan heb je wel probleem natuurlijk. En dan komen we ook terug op de vraag, ja, wat levert het op korte termijn op? Nogmaals, het is en blijft de vraag in hoeverre de hele niet herbeoordeelde groep ten onrechte in de uitkering zit. Een deel van hen ongetwijfeld, een deel van hen niet. Dus ik zit ook niet dagelijks in de UWV-bureaus en in de arbeidsongeschiktheidsdossiers. Dus ik kan niet overzien hoe erg het probleem is. Mm-hmm. Maar ik zie niet de 900 miljoen verlies die geclaimd wordt, die zie ik niet weggepoetst worden met het intensiveren van de herbeoordelingen. En dan ben ik een beetje bang voor de chaos. In elk geval op korte termijn.
Ja, ja. Wim van Pelt, die chaos, dat is toch wel een reële mogelijkheid dan toch? Als het UWV echt overstelpt wordt? Of zie ik dat
U moet toch kijken, de herbeoordelingen via op het totale volume wat de UWV doet, is relatief beperkt.
Ah, oké.
Okay. Dus even ruwweg geschat, 20% of zo. Dus als je je capaciteit met 20% kunt uitbreiden, kun je ineens de herbeoordelingen verdubbelen.
Ja.
Er wordt voortdurend gesuggereerd dat het UWV-capaciteit moet verdubbelen om dubbel zoveel herbeoordelingen te doen. Dat klopt gewoon niet.
Nee.
En als je dan kijkt bijvoorbeeld met een secretaris, kunnen we onze productie al 30% verhogen. Dan kun je toch vrij snel maatregelen nemen. Mm-hmm. Terwijl het nu blijft liggen allemaal.
Nou vraag ik me dan ook af trouwens, hoe zit het eigenlijk met uw eigen werk? De werkdruk voor verzekeringsartsen, loopt die ook op met die wachtlijst of valt dat wel mee?
Er wordt toch wel naar noodoplossingen gezocht. Bijvoorbeeld EZWB, dat is een type van via-beoordeling. Die proberen ze nu te screenen op voorhand. Dus er wordt, de herbeoordelingen die ze moeten doen, voeren ze ook niet uit. Dus als uw capaciteit te laag is, moet automatisch terugplooien op die eenmalige toets na 2 jaar. Mm. En dat is geen goede gang van zaken en dat kan opgelost worden.
Ja, kijk. Nou, we hebben nog een mailtje van Lieke via askme@bnr.nl. Daar kan je ook al je vragen stellen, net als via 020-468-4x0. De vraag van Lieke, kunnen werkgevers geen premiekorting krijgen op hun verzekering voor zieke werknemers als ze het ziekteverzuim terugdringen? Barend, is dat een goed idee?
Maar het is er je kunt het versterken, maar het is er in feite al. In elk geval dat je meer betaalt naarmate je meer mensen, een groter deel van je personeel in de via terechtkomt. Maar er zitten al kortingsmogelijkheden, bijvoorbeeld als je iemand met een via-uitkering in dienst neemt. Er zitten allerlei faciliteiten zijn er al. Die kun je versterken, die kun je misschien nog wat duidelijker in de verkoop gooien. Ja. Soms gaat het om hele marginale premiekortingjes, waar geen één werkgever, zelfs de kruidenier op de hoek, niet blij van wordt zo klein. Maar laten we zeggen, de knoppen zijn er al. Misschien wil je er harder aan draaien.
Ja, maar of maak ze wat groter of duidelijker dat iedereen dan weet dat ze er zijn. Ja. Ik heb er eigenlijk nog een WhatsApp-vraagje binnen van Jessica. Die zegt, helaas heb ik gemerkt dat het advies van de verzekeringsarts afwijkt van dat wat de behandelend arts zegt. Nu heb ik van beide artsen begrepen dat de behandelend arts enkel een advies geeft en verder niets te zeggen heeft. Hoe komt het dat deze adviezen van elkaar af kunnen wijken? En waarom kan een behandelend arts geen advies geven? Nou, kijken we even naar onze eigen verzekeringsarts, Wim van Pelt. Dit komt vast vaker voor.
De behandelaars geven niet vaak adviezen over werk.
Moeten ze eigenlijk ook niet doen? Of,
Nee, dat mogen ze eigenlijk zelfs niet doen.
Ja.
Maar het gebeurt wel dat behandelaars een andere mening hebben. Maar uiteindelijk blijft het ons werk om te kijken wat het naar werk betekent.
En hoe kan het dan dat een gewone arts zeg maar een andere conclusie heeft dan wat de verzekeringsarts heeft?
Omdat die arts niet weet over welk werk het gaat. Mm-hmm. Daar zit meestal het probleem. Ja, dat is eigenlijk de kern.
Ja, want is dat dan ook, jullie kunnen dat veel beter inschatten omdat jullie veel meer kennis over de verschillende verschillende banen hebben.
Ja, en het is ook niet een specialisatie om te weten wat de gevolgen zijn van ziekte voor werk. Hoewel dat meer en meer aandacht is ook bij de behandelaars, en dat is een goede gang van zaken. Mm-hmm. Ook daar wordt meer en meer gefocust van wat betekent het voor werk. Kunnen we mensen helpen om aan de slag te komen? Dus dat is wel een goede gang van zaken. Maar af en toe krijgen we ook een foutadvies. Ja. Het ging daar straks over bezwaarzaken.
Ja.
Als ik een beoordeling doe en mensen zijn het er niet mee eens, kunnen ze opnieuw laten kijken. Incidenteel gebeurt het ook dat behandelaars niet de goede adviezen geven, denk ik.
Ja, oké. Okay. Nou, we hebben nog een beller. Adrianus Johannes, zeg het dus. Wat is jouw vraag of misschien jouw opmerking?
Ja, mijn vraag-opmerking is eigenlijk het volgende. Mijn inziens, maar goed, daar kunnen andere mensen straks eventueel in verbeteren of beantwoorden.
Ja.
De bouwvakkers, het gaat dan natuurlijk vaak over de zware beroepen waar we het over hebben, waar de afkeuringen in zijn en dergelijke. Hebben we nog niet eens over sportblessures en dergelijke. Maar die mensen die afgekeurd worden in de bouw, de zwaardere beroepen,
ja,
die weten waarom ze afgekeurd zijn, die weten waarom ze slijtage hebben, die weten wat er mis is gegaan. Maar die mensen mogen nou juist, doordat ze een uitkering hebben, niet meer in die bouw komen. Maar dat zijn toch de beste adviseurs aan de stagiaires en de jongere mensen die daar werken.
Ja,
om te zeggen,
ja,
joh, als jij zo doorgaat, krijg je net zoals mij een versleten schouder of een versleten rug.
Ja.
Waarom mogen die mensen niet op de bouw terug daar hun adviserende werk gaan doen?
Interessante vraag.
Daar zullen we veel voor geïnteresseerd zijn.
Ja, Adriaan en Johannes, interessante vraag, dankjewel. Die leg ik even aan Barend Barendsen voor. Moeten we meer doen met de kennis die we hebben van mensen die zijn afgekeurd?
Oh, dat kan zeker. Het is denk ik ook niet een kwestie van iemand die afgekeurd is, die mag niet meer op het werk komen. Maar laten we zeggen, een groot bouwbedrijf waar 30 metselaars per jaar uitvallen. Ja, je hebt er maar eentje van nodig, of twee, om de nieuwe generatie bouwvakkers te adviseren. Hè? Een heel simpel sommetje, maar het is niet dat er een verbod geldt op het gebruiken van kennis van eerdere generaties.
Maar ik kan me voorstellen, als
een bouwbedrijf daar financieel de ruimte voor heeft.
En voorneemt ook. Het is een beetje een investering, toch?
Pardon?
Het is een beetje een investering. Wordt daar wel eens de ruimte voor genomen?
Ik denk op heel beperkte schaal. Ik ken het niet in de vorm van ik word adviseurtje Arbo.
Nee.
Maar meer iemand die een lichtere taak krijgt en daarnaast adviseert. Dat is bedrijfseconomisch vol te houden voor een bedrijf.
Nou,
dus dan, maar een fulltime arbo-veiligheidsfunctionaris, ja, dat is ook weer een ander vak, hè?
Ja.
Lesgeven en adviseren dan
daar zijn
of
weer,
nou bouwvakken of iets of boekhouden is of whatever.
Daar zijn ook weer cursussen voor natuurlijk. Maar een interessante gedachte voor elke bouwvakker die luistert en geïnspireerd is. Misschien is dit wat. Ja, we zijn alweer aan het einde van het uur gekomen. Ik dank jullie voor al jullie vragen via WhatsApp, app, Twitter en Facebook en alles. En ik dank ook Barend Barendsen. Hij is hoogleraar sociaal recht en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen aan de Universiteit Leiden. Had heel veel goede antwoorden vandaag. En ook in de studio hier Wim van Pelt, voorzitter van NOVAG, de vakvereniging van verzekeringsartsen. Ik wens jullie heel veel succes in jullie strijd ook. De komende periode met en tegen het UWV. Houd onze social media en onze website in de gaten. Twitter, @BNR en onze Facebookpagina en BNR.nl natuurlijk. Want als je niks vraagt, kom je ook niks te weten. Zo, BNR De Nieuwe Wereld met Mark Beekhuis. Doeg!